Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk, maar ook als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag zal ik zelf ook in beide diensten voorgaan. In de morgendienst zal dan de heilige doop bediend worden aan David Molenaar. Bij broeder en zuster Floris en Adriana Kater Kuipers is maandag 22 juni een gezonde dochter geboren. Ze hebben haar de namen Veerle Jacoba gegeven met als roepnaam Veerle. Morgen, maandag 29 juni, vergadert de kerkraad met de belijdeniscategezanten. Woensdag 1 juli is er een reguliere kerkraadsvergadering. Donderdagavond 2 juli is de sluitingsavond van basisschool De Akker. Deze avond is alleen voor genodigden. U kunt thuis meekijken en luisteren. En de avond begint om 19:30. Wat de inzameling van uw gaven betreft, als u een gift overmaakt op het rekeningnummer van de kerk, dan kunt u daaraan een doel meegeven. Anders wordt uw gift verdeeld over de verschillende collectedoelen. Voor de genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanmiddag, gemeente, over de troost uit de hemelvaart van de Heer Jezus. En daarom beginnen we met Psalm 47. Hier in de kerk zingen we met ons hart mee. En thuis kunt u van harte ook luid meezingen. Psalm 47, vers 1 en 3. Juicht, o volken, juicht. En ook vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het is Psalm 47, vers 1 tot en met 3.
Over dron der aard, zijt vermaakt. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schel bazuin geluid, galmt Gods glorie uit. Zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof. Zing des konings lof. Met een zuivere galm. Met een blijde psalm. Hij de vorst der aard is die hulde waard.
Met de Kerk van de Eeuwen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 24, vers 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Vervolgens openen we de Heilige Schrift en we lezen vanmiddag uit het Evangelie naar Lucas, het 24ste hoofdstuk, de versen 36 tot en met 53. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 24 vers 5 en we lezen Lucas 24 vers 36 tot en met 53.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Hoofd van zee. als legermacht. Hem eren wij met lofgezangen.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Gemeente, 2 weken geleden stonden we aan de hand van zondag 17 stil bij de eerste trap van Christus' verhoging, namelijk de opstanding. Vandaag horen we over de tweede trap, de bevestiging van de opstanding, namelijk zijn hemelvaart. Het is zondag 18. De vragen 46 tot en met 49. En die lees ik u eerst voor. Vraag 46. Wat verstaat u daarmee? Opgevaren ten hemel? En het antwoord: dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij beloofd heeft? En het antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar als zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? En het antwoord: ganselijk niet. Dat betekent in het geheel niet. Want aangezien de godheid door niets ingesloten kan worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten de aangenomen mensheid is en nochtans, ondanks dat, niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En het antwoord: Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Tot zover zondag 18. Maar laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, de Heere eerst bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Goede tieren, Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij komen in deze middagdienst, deze leerdienst, waarin we opnieuw ons troostboekje uit Heidelberg hebben opengeslagen. En Heere, mag dat er zijn vanmiddag. Troost vanuit uw woord. Hou vast aan de hand van de vragen en antwoorden over het geestelijk nut van de hemelvaart van u, Heere Jezus Christus. Ja, Heere, wij bidden u dat we een blik mogen krijgen in de hemel, achter de wolken, op u, de opgevaren hemelkoning. U zit daar op uw troon aan de rechterhand van de Vader, om van daaruit uw kerk te regeren. En om uw kerk ook de kroon van het leven te geven. Heere, mag het vanmiddag zo zijn dat we hier staan en zitten, of thuis met deze dienst verbonden zijn, onder een open hemel. En leert u ons dan om op de toonhoogte van de lofzang te komen. Een lofzang op uw koningschap, uw heerschappij en macht. Ja, leert u ons ook de troost uit het evangelie van hemelvaart. De troost die er ligt in uw zegenende handen, die nu als doorboorde handen in de hemel zijn, om daar te pleiten voor al diegenen die niet meer zonder u leven kunnen. U bent daar gekomen, Heere Jezus Christus, met uw bloed en uw offer voor het aangezicht van uw Vader. En wij mogen ervan horen hoe u daar ontvangen bent en hoe u vandaar regeert tot nut van uw kinderen. Zodat we, zoals we straks zullen zingen, ook ons mogen verwonderen over het evangelie, dat het zelfs is voor het wederhorig kroost, voor de meest tegenstrevige zondaar, dat die bij u zou wonen. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van deze dienst. En als het nog vreemde klanken voor ons zijn, als het gaat om ons hart, als we u niet kennen door het geloof, Heere, geef dan dat we vandaag zullen buigen voor u, de hemelkoning. Wij danken u dat we deze middag rond uw woord bij elkaar mogen zijn, Heere. Opnieuw slechts met enkele hier in de Elimkerk, maar met velen verbonden in de gemeente, verbonden rond uw woord. Zegen ons, Heere, hier en in de huizen. Werk met uw Heilige Geest. Wij bidden u voor onze jongens en meisjes, geeft u hen aandacht en concentratie, ook als ze thuis meeluisteren. Geef dat ze het woord ook zullen verstaan en begrijpen voor hen en voor hun hart. Zegen onze jongeren. Doe ze uw stem horen. Wees u met ons allemaal. Wij bidden u voor de voortgang van de verkondiging van uw woord. Ook op deze dag, op zoveel plaatsen. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wij bidden u voor zendelingen, evangelisten en bijbelvertalers. Wij bidden u voor werkers onder uw volk Israël. Wil daar ook het licht van de opgevaren koning doen schijnen. Heere, wees u ook met ons hier in Oudekerk. Wilt u hier uw zegen geven? U hebt toch ook hier uw woord geplant. uw gemeente gebouwd. Mag dat zijn voortgang hebben in dat opzicht. En in dat licht bidden we u voor de kerkraadsvergaderingen van deze week. In bijzonder die van morgenavond als we met de belijdeniscategezanten spreken. Heere, geeft u hen ook alles wat ze nodig hebben. We hebben het afgelopen seizoen 25 avonden met elkaar opgetrokken. En steeds ging de Bijbel weer open. En steeds ging ook de belijdenis van de kerk open. Ze hebben veel geleerd. Ze hebben veel dingen opgeschreven. En nu is daar dat gesprek en het kan best zijn dat ze er tegenop zien. Als er gevraagd wordt opnieuw naar de beweegredenen om belijdenis te willen afleggen. En hoe ze terugkijken. En hoe ze vooruitkijken. En bovenal hoe ze omhoog kijken. Heere, geeft u een gezegende avond. Geeft u dat ook op woensdagavond als de kerkraad opnieuw bij elkaar komt om te spreken over het wel en wee van de gemeente. Om ook besluiten te nemen, Heere, wees u nabij. En wilt u ook daarin voorop gaan. Wij bidden u ook om een gezegende avond. Als we de jaarsluiting van de akker zullen hebben. Heere, mag het woord dat dan klinken zal ook gezegend worden. Voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders die hier zullen zijn. Maar ook voor alle ouders en kinderen die mee zullen kijken. Wij danken u, Heere, wat u gegeven hebt in de school. Waar elke dag de Bijbel open gaat. Ja, wij danken u voor alle scholen waarvan dat geldt. En waarop ook verschillende van onze kinderen zitten. Maar wij bidden u ook voor die kinderen die niet op een christelijke school zitten. En die het soms moeilijk hebben. Heere, wilt u hen ook helpen? Heere, wij bidden u om uw komst. Met uw geest. Want de duivel zal er weer alles aan doen. Om te verhinderen dat uw woord voortgang zal hebben. Dat kan in het spreken. En dat kan in het luisteren. Heere, u weet alle dingen. Neemt u alstublieft weg wat hinderen kan. En zegent u een ieder die een taak heeft in deze dienst. De organist, de kosters. Sterkt u hen ook, nu het nog steeds alles zo anders is dan het normaal gesproken was. Heere, zegen ons bij de bediening van uw woord. Geeft u het licht en de leiding van uw geest. Geef vrijmoedigheid en liefde. En mag het een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij vragen het u. Alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek gaan we zingen uit een psalm waarin het ook gaat over de hemelvaart. Psalm 68, vers 8 en vers 9. Eerst vers 8, dat Bazans hemelhoge berg. En ook vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk. Dat is de hemel die we kunnen zien. Zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En dan volgt ook die zin, gij voert ten hemel op, o Heer. De kerker, de dood, werd uw buit, o Heer. En wat er volgt, Psalm 68, vers 8 en 9. Laten we na het amen op de prediking zingen Psalm 89, vers 1. Psalm 89, vers 1 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, precies vandaag 49 jaar geleden werd er in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria een jongetje geboren. En bij het opgroeien van dit jongetje werd al snel duidelijk dat hij anders was dan anderen in zijn omgeving, zijn leeftijdsgenootjes. Het jongetje was niet sterk. Hij was ook niet lenig. Hij lag al snel buiten de groep. En hij werd gepest. Op een dag werd hij zelfs door zijn klasgenoten van de trap gegooid op school. En hij werd geschopt. Hij schreeuwde om hulp, maar die kwam niet. Zelfs de leraar op school stond erbij te lachen. Door die ervaringen besloot dat jongetje dat hij de wereld zou laten zien dat hij toch de beste was. Want al was hij dan niet lenig en niet sterk, hij was wel de slimste van de hele school. En door die ervaring had hij maar één doel. Dat niemand in de wereld meer om hem heen kon. Dat hij het voor elkaar zou krijgen. Dat iedereen zou spreken over zijn prestaties. Niet alleen prestaties hier op aarde. Maar ook prestaties in het heelal. Dit jongetje werd een jongen, werd een man. Hij studeerde in Canada en later in Amerika. Hij leerde programmeren, hij bouwde zonnepanelen. Ja, hij ontwierp een hele nieuwe auto waar eerst heel lacherig over gedaan werd. Maar die we nu elke dag zien rijden. De Tesla. Ik heb het over Elon Musk. En een maand geleden kreeg hij het voor elkaar om als eerste een commerciële raketvlucht uit te laten voeren. En zijn doel? Zijn doel is uiteindelijk te komen op Mars. Waarom? Omdat hij de mensheid hier op aarde ziet uitsterven door klimaatverandering. En hij wil een deel van de mensheid gaan behouden op Mars. En Elon Musk is ervan overtuigd dat zijn werk, dat zijn ruimtereis, het behoud van de mensheid zal zijn, zo heeft hij gezegd. En te midden van die werkelijkheid, waarin het nieuws veel over heeft gestaan, ligt hier in de Elimkerk zondag 18 open over de hemelvaart van Christus. Een eenvoudige geloofsbelijdenis over iets dat in de wereld om ons heen als ongeloofwaardig wordt beschouwd. En al helemaal als je erbij belijdt dat de hemelvaart van Christus pas echt het behoud van de mens is. Dat wordt weggelachen. In deze wereld is Elon Musk beroemd en heeft hij naam. Maar wij belijden dat het behoud niet ligt in Elon Musk, maar in Jezus Christus. Die is opgestaan en opgevaren. Dat is wat we belijden in zondag 18. Hij zal door zijn hemelvaart een ieder die in hem gelooft voor eeuwig behouden. Gemeente, laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar deze zondag, zondag 18. En dat doen we onder het thema opgevaren, maar niet vertrokken. En dan letten we op vier zaken die te maken hebben met Christus' hemelvaart en onze enige troost. In de eerste plaats, de troon na de hemelvaart. In de tweede plaats, de kroon op de hemelvaart. In de derde plaats, de zoon in de hemelvaart. En in de vierde plaats, het loon van de hemelvaart. Dus opgevaren, maar niet vertrokken. De troon na de hemelvaart. De kroon op de hemelvaart. De zoon in de hemelvaart. En het loon van de hemelvaart. Eerst dat eerste. De troon na de hemelvaart. Gemeente, op deze zondagmiddag wordt het zinnetje uit de apostolische geloofsbelijdenis gehandeld, waar staat: opgevaren ten hemel. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus. En heel nadrukkelijk wordt er dan in vraag 46 gevraagd naar het feit van de hemelvaart. Is het echt letterlijk gebeurd? Hemelvaart, wat verstaat u daaronder? Nou, jongens en meisjes, om te begrijpen wat hemelvaart is, dan moeten we dat woord eens even in twee stukjes knippen. Hemelvaart is het woordje vaart. Dat betekent hier een tocht, een reis. Wij kennen ook het woordje, ik gebruikte het net, ruimtevaart. Dat is een reis, een tocht naar de ruimte. Naar het heelal, met de raket bijvoorbeeld. Dat is vaart, een reis. En hemel, wat is dat? Nou, als je dat opzoekt in de Bijbel, dan krijg je drie antwoorden. Eerst wordt er in de Bijbel over hemel gesproken, gewoon als de wolkenhemel. Waar wij tegenaan kijken als we straks de kerk weer verlaten of als u thuis nu uit het raam kijkt. Dat is de hemel waar de regen vandaan komt. Dan zien we de wolken waarop Christus weer zal wederkomen. Dat is de eerste betekenis van hemel in de Bijbel. In de tweede plaats spreekt de Bijbel over hemel als de sterrenhemel. Die wij zien als het donker is. En zeker als de lantaarnpalen ver weg zijn of uit zijn, dan zien we het heel duidelijk. De sterrenhemel, zo zingen we het bijvoorbeeld in Psalm 8. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die ge bereid hebt, wat is dan de mens dat ge aan hem gedenkt? Dan gaat het over de sterrenhemel. Dat wat wij zien vanaf de aarde van het heelal. En juist een blik op de sterrenhemel laat de kleinheid van de mens zien tegenover de grootheid van God. Maar de Bijbel spreekt op nog een andere manier over de hemel. Dan gaat het over de derde hemel, de woonplaats van God. En de Bijbel die legt dan niet helemaal uit waar dat precies is. Dat weten wij op die manier ook niet. Maar het is veel verder en veel rijker en veel groter dan datgene wat wij zien. De wolkenhemel en de sterrenhemel. Daarnaast dus Gods hemel. En wat is nu hemelvaart? Dan gaat het over de reis, de vaart die Christus aflegt vanaf de aarde naar die derde hemel. Naar Gods hemel, Gods woning. Dat is de hemelse heerlijkheid waar wij ons eigenlijk helemaal geen voorstelling van kunnen maken. We hebben er op Hemelvaartsdag vanuit Handelingen 1 bij stilgestaan. Dat de Heer Jezus samen met zijn discipelen op de Olijfberg is. En dat hij daar gesproken heeft over zijn koninkrijk. En toen hij dat laatste onderwijs gegeven had, is hij opgenomen in de hemel. En toen hebben we het gehad over dat zinnetje. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Nee, niet voorgoed. De Heer Jezus is niet vertrokken zonder naar zijn discipelen om te zien. Nee, hij belooft zijn Heilige Geest. En daarom, als de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, zijn de discipelen niet in paniek. Ze gaan niet in somberheid achter gesloten deuren zitten. Nee, kijkt u maar in Lucas 24, wat we zojuist gelezen hebben. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En dan staat er het volgende over de discipelen. En zij aanbaden hem. En ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. De discipelen hebben het gezien, ze zijn ooggetuigen geworden. De catechisme zegt dat Christus voor de ogen, ze konden het dus echt zien, van zijn jongeren, dat is zijn discipelen, van de aarde naar de hemel is opgenomen. Het was een lichamelijke en zichtbare gebeurtenis. En de hemel, die derde hemel, die woonplaats van God, die was voor hem geopend. Hij heeft de schuld van al de zijnen betaald en de Vader heeft hem opgewekt. Ja, die heeft hem op hemelvaartsdag ook opgenomen. En daarin werkten de Vader en de Zoon samen. Hij werd opgenomen, maar hij is zelf ook opgevaren. En daarmee is de Heer Jezus Christus de eerste mens die op grond van wat hij zelf verdiend heeft naar de hemel is gegaan. In het paradijs was er een volmaakte omgang tussen God en mens. Maar dat is door de zondeval anders geworden. De hemel is voor ons gesloten. En als er in ons leven geen wonder van levendmaking gebeurt, dan blijft de hemel ook gesloten voor ons. Dat is de ernstige boodschap van de hemelvaart. Vandaar dat dat wonder nodig is. Dat we dat inderdaad gaan toestemmen, dat de Heere rechtvaardig zou zijn als hij voor ons de hemel gesloten liet. Tenzij we door het geloof verenigd zijn met de koning van hemelvaart. Want dan gaat hij ook als zaligmaker, als borg voor mij naar de hemel. En is hij daar nu? Op hemelvaartsdag ging de hemeldeur voor hem open, op grond van zijn eigen offer. En daardoor ook voor een ieder die in hem gelooft. Een open hemeldeur. Christus heeft als het ware al zijn kinderen in zijn hemelvaart al met zich meegenomen. Daarover gaat antwoord 49. Maar in antwoord 46 wordt onderstreept dat dit feit echt waar is. Het is lichamelijk. Het lichaam van de Heer Jezus, dat is gekruisigd op Golgotha, is ook het lichaam dat is opgestaan. En is ook het lichaam dat is opgevaren en dat nu in de hemel is. Nou, nu de discipelen dat gezien hebben, kunnen ze uitgaan om het evangelie te gaan prediken. Maar, en dat zit achter vraag 46, je zou kunnen vragen, is zijn hemelvaart eigenlijk wel evangelie? Want hoe je het ook wendt of keert, de Heere Jezus is niet meer op de aarde, toch? Je kunt niet zomaar naar hem toe. Hij is toch eigenlijk vertrokken. Ja, dat is de vraag. Is dat zo? Is hij vertrokken? Ja, hij is vertrokken. Maar niet zoals wij dat soms zeggen met de noorderzon. Dat betekent, die zie je nooit meer terug. Nee, hij is van de aarde naar de hemel gegaan. Maar na die hemelvaart wachtte de troon. Hij is als koning de hemel binnengegaan. En is daar aan de rechterhand van zijn Vader. Maar daar op die troon blijft hij helemaal betrokken bij zijn kinderen hier op aarde. Blijft hij helemaal betrokken bij een ieder die in hem gelooft. In de catechisme staat, hij is daar op die troon ten goede voor ons. En wat betekent dat? Zijn hemelvaart, zijn binnenkomst in de hemel heeft groot geestelijk nut voor een ieder die bij hem hoort. Nu kan hij vanuit de hemel het heil dat hij heeft aangebracht nog rijker uitdelen dan toen hij op de aarde was. En ook dat wordt straks uitgewerkt in vraag 49. Vergelijk het maar met koningin Wilhelmina in de Tweede Wereldoorlog. De oorlog brak uit op 10 mei 1940. En het was voor de koning en de koningin en de regering heel moeilijk om vanuit Den Haag het land te besturen. Ze waren hun leven niet zeker. En 3 dagen later is koningin Wilhelmina en haar kabinet naar Londen gevlucht. En vandaar hebben ze 5 jaar lang aanwijzingen gegeven voor het verzet. De regering zo goed en zo kwaad als het ging voortgezet. En ze hebben het volk van Nederland bemoedigd. Dat is natuurlijk maar een zwak voorbeeld. Wilhelmina was weg, maar kon uiteindelijk meer betekenen. Nu veel rijker en veel groter is de Heer Jezus als mens naar de hemel gegaan. Om van daaruit nu zijn kerk te leiden en te besturen. Zo is hij daar ten goede voor al zijn kinderen. Ja, hij is van plaats veranderd. Maar hij is zelf niet veranderd. Over hem staat geschreven in Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Hij is zegenend naar de hemel gevaren. De discipelen zagen het. Hij heeft zijn handen uitgestrekt. En hij is nu zegenend in de hemel. Met diezelfde doorboorde handen als waarmee hij van de aarde naar de hemel ging. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij hem van eeuwigheid. En onder die handen die nu zegenen vanaf zijn troon in de hemel, ben je echt veilig, kind van God. Hoe het ook in je leven gaat, hoe donker je leven ook kan zijn, wat je ook allemaal meemaakt. Hij ziet u, hij ziet jou en hij strekt zijn zegenende handen uit, voortdurend. Hoe lang? Totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. En dan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. En dat zal een rechtvaardig oordeel zijn. Als je nog nooit gebogen hebt voor deze koning Jezus, dan zal in dat oordeel de hemel ook gesloten blijven. Maar als je door het geloof hebt leren schuilen achter het bloed van deze zegenende en doorboorde handen, dan zal het uit zijn eigen mond klinken. Kom in, gezegende van mijn vader, en beërf het koninkrijk dat voor u bereid is van voor de grondlegging van de wereld. Zou dat kunnen? Vanavond? Dat je hem kunt ontmoeten? Zie je er naar uit dat hij snel wederkomt op de wolken van de hemel om eeuwig met hem te zijn? Neemt die vraag eens mee. We gaan naar het tweede, de kroon op de hemelvaart. Jongeren, als je geslaagd bent voor je examen of je diploma krijgt bij je vervolgopleiding, dan noemen we dat de bekroning van je studie. Dat diploma, dat is figuurlijk gezien een kroon die je opgezet krijgt omdat je je studie goed hebt afgerond. Dat diploma, dat papiertje, dat geeft als het ware een gouden randje om het bericht dat je geslaagd bent. Nou, zo krijgt het feit van hemelvaart ook als het ware een bekroning. De kroon op de hemelvaart. Doordat de Heer Jezus niet meer op de aarde is, zou je je kunnen afvragen, hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Hij had toch beloofd, ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding van de wereld. Ik ben met jullie en toch vertrekt hij. Worden de discipelen nu alleen gelaten? Is hun geloof in Christus dan voor niets geweest? Nee. Nee, de Heer Jezus vaart wel op. Maar hij vertrekt niet. Hij blijft. Hij gaat een kroon zetten op zijn hemelvaart. Hij blijft op een bijzondere wijze. Op een manier waarvan je zegt, dat geeft een gouden rand om al zijn verlossingswerk. Lees maar mee in vraag 47. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij beloofd heeft? En dan gaat de catechismus een antwoord geven dat alles te maken heeft met het antwoord wat we lezen in zondag 6. Daarin hebben we gehoord dat de middelaar echt mens moet zijn. Anders zou hij nooit onze plaats in het oordeel van God kunnen innemen. Maar hij moet ook echt God zijn. Anders zou hij de straf op de zonde nooit kunnen dragen. En dan zou hij bezweken zijn onder de toren van God over de zonde. En nu komt de catechismus op die twee naturen van de Heer Jezus terug. Blijft hij dan niet zoals hij beloofd heeft? Ja, hij blijft wel, zegt de catechismus. Maar, weten jullie het nog? Christus is mens en God in één persoon. En bij de hemelvaart is zijn mensheid naar de hemel gegaan. Maar zijn godheid niet. Zijn godheid is er nog steeds. Want zijn godheid is overal. Het staat er in antwoord 47 nog veel troostvoller. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer, nooit van ons. Hij blijft. En hoe? Christus belooft als kroon op de hemelvaart nooit te wijken door te blijven met zijn godheid, zijn genade, zijn majesteit en zijn geest. Met die vier dingen vertrekt hij nooit. Laten we ze alle vier eens langsgaan. Christus blijft naar zijn godheid. Ja, want hij is overal. Net als de Vader en de Zoon, de drie enige God. Hij is in de gemeente, als het huis van God. Hij wil wonen in harten van zondaren. Hij is dichtbij als zijn woord verkondigd wordt. Als de sacramenten tot versterking van het ware geloof worden bediend. En dat ervaar je ook. Als je Gods stem weer mag horen in zijn huis. Of thuis, als je meekijkt en luistert. Dan is het alsof de hemel de aarde eventjes raakt. Of dat de aarde eventjes tot in de hemel wordt opgetrokken. Als je zijn stem hoort, dan valt het verschil tussen hemel en aarde eventjes weg. Daar hebben we in de Bijbel ook een voorbeeld van. Jullie kennen dat verhaal wel, jongens en meisjes. Als Jacob door eigen schuld op de vlucht is voor zijn broer Esau, dan openbaart de Heere zich aan hem in het plaatsje Bethel. Als Jacob dan gaat slapen met zijn hoofd op een steen als kussen, dan droomt hij. En vanuit de open hemel ziet hij dan een ladder die op de aarde wordt gezet. En op die ladder dalen engelen af en klimmen ze weer omhoog. En dan gaat de Heere tot Jacob spreken. Hij gaat de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob nu inderdaad voor het eerst ook aan Jacob heel duidelijk vernieuwen. En als Jacob dan weer wakker wordt en hij het spreken van de Heere, de stem van de Heere zo duidelijk heeft gehoord, dan zegt hij, dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort van de hemel. Herken je dat? Dat je onverdiend en ongedacht de stem van uw liefste weer hoorde. Dat je het zegt, de Heere Jezus was zo dichtbij. Ja, zijn mensheid is in de hemel, maar zijn godheid niet. En dat ervaar je dan. En hij wil u ermee vertroosten. Gemeente, wij hebben geen heilige gebouwen. En al helemaal geen heilige dominees. Maar wel een heilige God. En een heilige zaligmaker. Die naar zijn godheid daar wil zijn. Waar zijn woord open gaat. En laten we ook in dat besef altijd naar de kerk komen. En dat maakt het ook dat het zo pijnlijk is. Dat dat nu nog steeds beperkt is. Maar laten we als het kan er zijn. Zondags en door de weeks. Laat het hier eerbiedig zijn. Laat er innerlijke toewijding zijn. En dat mag ook echt blijken in de manier waarop u zich uiterlijk presenteert in de kerk. Want Christus' godheid, die blijft. Christus is ook met zijn majesteit dichtbij. Dat is zijn goddelijke macht waarmee hij zijn kinderen beschermt en hun vijanden verslaat. Jongens en meisjes, als je het woord majesteit hoort, Gods majesteit, de majesteit van Christus, dat betekent eigenlijk heel eenvoudig, Christus is koning. Hij neemt de leiding in mijn leven. Hij gaat voorop. Ik mag bij hem schuilen tegen mijn vijanden, namelijk de aantrekkingskracht van de zonde, de verleidingen door de duivel, de godloze wereld om mij heen en mijn oude natuur. En die majesteit van Christus, die maakt, als het goed is, ons heel klein. Je kunt dat lezen in het laatste Bijbelboek. Als de apostel Johannes op eiland Patmos gevangen zit, dan krijgt hij in hoofdstuk 1 een blik in de hemel. En dan krijgt Johannes de majesteit en de heerlijkheid van Jezus Christus te zien. En weet u wat er dan staat? Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij viel niet dood, als dood. Hij maakte zich zo klein. Hij voelde dat de majesteit en de macht van de heilige God en van zijn heilige Zoon eigenlijk onverenigbaar is met hem als zondig mens. En toch is die majesteit een grote troost voor degenen die de toevlucht hebben genomen tot Jezus Christus. Want er kan zoveel gebeuren in deze wereld. Er kunnen zoveel ontwikkelingen zijn waar je helemaal geen grip op hebt. En er kan zoveel op de kop gaan in je eigen leven. Maar als je zicht krijgt op Gods majesteit, in de hemel en hier op aarde, dan weet je het weer. Het loopt hem nou nooit uit de hand. Hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Jongens en meisjes, weet je bij wie dat zo was? Dat hij vertrouwde op de majesteit van de Heer Jezus. Nou, dan moet je denken aan Stefanus. In Handelingen 7 kun je over hem lezen. Hij was diaken, maar hij preekte ook. En hij vertelde de Joden over de Heer Jezus. Maar hij zei ook eerlijk, jullie zijn schuldig aan de kruisiging van de Heer Jezus. En toen Stefanus dat zei, werden de Joden zo ontzettend boos. Ze sleurden Stefanus de stad uit, ze doen zijn kleren uit en ze beginnen hem te stenigen. En weet je wat er dan staat over Stefanus in de Bijbel? Maar hij werd vol van de Heilige Geest. En hij hield zijn ogen naar de hemel. En hij zag de heerlijkheid van God. En hij zag Jezus Christus aan de rechterhand van God staan. En hij zegt ook nog wat. Als die stenen op hem afvliegen. Hij zegt, zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Weet je wat Stefanus daar ziet? Daar ziet hij de majesteit van God. Van Christus, de majesteit die hij ook ervaart op de aarde, de bescherming van God En hij voelt het. De Heere is dichtbij. Ja, ze kunnen me nu doodstenigen. Maar ze kunnen me niet uit de hemel houden. Want de Heere Jezus is mijn koning. Gemeente, deze opgevaren hemelkoning belooft nog iets. Hij blijft ook met zijn genade. Nou, daar spreekt de hele Bijbel van. Gods genade, wat je niet hebt verdiend en toch krijgt. Gods genade die er is alleen in en door Christus. En met die genade blijft hij op aarde. Het is zijn genade dat zijn woord steeds tot ons komt. Het is zijn genade dat hij zondaren opzoekt en wederbaart en vernieuwt. Het is zijn genade als je leven gericht wordt op wie de Heere is in zijn opzoekende zondaarsliefde. Ja, het is zijn genade als hij je vasthoudt vanuit de hemel, ondanks je hernieuwde afdwalen. Hij is de fontein van alle genade tegen de zonde en tegen de onreinheid. En daarom mag je tot Christus gaan, tot verzoening, om vergeving, om reiniging. En niet alleen de eerste keer in je leven, ook de 100ste keer. Ook de 1000ste keer. En dat maakt genade echt genade. Dat blijft altijd een wonder. En dan noemt de catechismus als grootste kroon op de hemelvaart de zending van de Heilige Geest. Met zijn Heilige Geest blijft Christus ook op aarde, bij zijn kerk. En die geest die neemt de gaven en de schatten uit de volheid van Christus en hij deelt ze uit aan de gelovigen op de aarde. Hij wil erom gebeden zijn en met zijn geest komt hij heel dichtbij. Wat is dat toch een troost, kind van God? De catechismus blijft toch een troostboek. Christus blijft naar zijn godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade en met zijn geest. Ook bij u. Bij jou. Ook als ik weer in zonde val. Ook als ik weer zo duidelijk maak dat ik zijn aanwezigheid helemaal niet verdiend heb. Hij blijft. En als je weer geestelijk aan het dwalen bent, dan laat de geest van Christus je opnieuw ervaren. Zo kan het niet langer. En ja, dan ga je toch weer terug, biddend, op je knieën, lezend in Gods woord en smekend. Heere, houd mij vast. Geef me niet over aan mezelf. Leer mij leven naar uw wil. Wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig. En dat geldt ook voor Christus' gemeente. Hij heeft het beloofd. En die belofte is deze weken, deze maanden toch wel heel bijzonder gaan spreken. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Ik ben er. De catechismus zegt, hij blijft. Hij is erbij. Iedere keer als zijn woord opengaat. Ook nu dus. En als de geest het levend maakt in je hart, dan kun je in de kerk zitten of nu thuis. En dan kan het woord met zoveel kracht bij je binnenkomen, dat de stem van de voorganger helemaal wegvalt. En dat de hemel weer even de aarde raakt. En dat je Gods stem weer hoort. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. We gaan naar het derde. De Zoon in de hemelvaart. Want als wij belijden dat Christus in de hemelvaart naar zijn mensheid vertrekt en in de hemel is, maar dat hij tegelijk naar zijn godheid, majesteit, genade en geest op aarde is, scheuren we Christus dan niet uit elkaar? Lopen we dan niet het gevaar dat we gaan spreken over twee Christussen, één in de hemel en één op de aarde? Nou, dat is vraag 48. Maar als zijn mensheid niet overal is, waar ook zijn godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? De gemeente, het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. In het geheel niet. Waarom niet? Nou, zijn godheid is overal. Die is, mag ik het zo eens zeggen, die godheid is niet opgesloten in zijn mensheid. En dat betekent, Christus' goddelijke natuur is bij en in zijn mensheid in de hemel, zeker. Maar niet alleen daar. Naar zijn godheid is hij overal, net als de Vader en de Heilige Geest. Er is geen enkele plaats waar hij niet is. In de hemel zijn zijn godheid en zijn mensheid helemaal verenigd. Maar daarnaast is zijn godheid ook op de aarde en overal. Dat horen we ook uit twee beloftes die de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft gedaan. In die twee beloftes horen we eigenlijk het antwoord 48 terug. Eerst heeft hij dit gezegd. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Die tekst is al een aantal keer langsgekomen. Dan gaat het over zijn godheid. Ik ben met u lieden al de dagen. Dan gaat het over zijn majesteit, genade en geest. Maar hij heeft ook gezegd in Johannes 14, gij zult mij niet meer zien. En ik ga heen tot de Vader. Dan gaat het over zijn mensheid. En in datzelfde Johannes 14 belooft de Heer Jezus ook weer dat hij zou blijven door zijn geest uit te storten. Ziet u wel? Hij is naar zijn mensheid in de hemel en daar zijn God en mens bijeen. Maar naar zijn godheid is hij ook op de aarde. En het is dus onbijbels om de twee naturen, God en mens, uit elkaar te trekken. Maar het is even onbijbels om ze helemaal te vermengen. We mogen bijvoorbeeld niet zeggen dat de mensheid van Christus goddelijk is geworden. Gelukkig niet. Dan zou hij anders zijn dan wij zijn. Dan kan hij nooit in onze plaats staan. Maar het is ook niet zo dat zijn godheid zich zo vermengt met alles en iedereen, dat alles in en om ons een beetje goddelijk wordt. Nee, we houden eraan vast, zonder dat we dat helemaal begrijpen, dat God als mens dat Christus als mens in de hemel is. En dat hij als God in de hemel en op de aarde is. En zo is de Zoon, ook in zijn hemelvaart, God en mens tegelijk. En worden die twee naturen niet van elkaar gescheiden. We gaan naar het vierde. Het loon van de hemelvaart. Want wat is nu de enige troost in leven en sterven van dit heilsfeit? Daarover gaat vraag 49. Wat brengt het de gelovigen in Christus? Het loon van de hemelvaart. Begrijpt u? Dan gaat het hier over genadeloon. De catechismus gebruikt dan het woordje nut. Nut. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Jongens en meisjes, nut, dat betekent wat heb je eraan? En dan valt antwoord 49 in drie stukjes uiteen. Het eerste dat genoemd wordt als het eerste geestelijke nut, dat is dat Christus in de hemel onze voorspreker is. Wat is dat, een voorspreker? Nou, je zou kunnen zeggen, hij is de hemelse advocaat bij zijn Vader. Maar anders dan aardse advocaten wijst deze voorspreker niet op gebrekkig bewijs. Ook niet op verzachtende omstandigheden bij de mens. Nee, want als het gaat over onze verhouding tegenover de Heer, dan zijn die verzachtende omstandigheden er helemaal niet. Nee, Christus is opgevaren om daar als voorspreker zijn vader op iets anders te wijzen. Want hoe was hij ook alweer naar de hemel gegaan? Hoe lazen we dat in Lucas 24? Inderdaad, met zegenende handen. En wat was er te zien in die handen? De littekens van de spijkers die op Golgotha door zijn handen zijn gegaan. En met eerbied gesproken, wat is nu zijn werk als voorspreker? Hij laat die wonden steeds biddend en pleitend aan zijn vader zien. Vader, u kunt die jongen, dat meisje, die man of die vrouw uit Oude Kerk niet genadig zijn, want ze hebben uw toorn verdiend. Maar vader, zie mijn handen eens. Die zijn doorboord geweest. Ik heb mijn bloed voor hem, voor haar gestort. Ja, ik heb ze in mijn beide handpalmen gegraveerd. En daarom, vader, u hebt gelijk. Hij is schuldig. Zij kan niet voor u bestaan. Er zijn geen verzachtende omstandigheden. Maar vader, kijkt u alstublieft niet naar deze verdachte, deze zondaar. Kijk niet naar haar, naar zijn zondige handen. Maar kijk naar mij, vader. Kijk naar mijn doorboorde handen. Mijn betaling is voor hem, is voor haar. Zo, gemeente, is de Heer Jezus Christus als voorspreker van al diegenen die door het geloof tot hem de toevlucht nemen. Een hemelse advocaat. En wat is dat een troost, kind van God, als je weer zo geconfronteerd wordt met wie je zelf bent en wie je zelf blijft. En als je in opstandigheid de Heer niet vertrouwt. Als je pas op hem wil leunen. Als je alle stappen in de toekomst al helemaal helder hebt. Wat is dat een troost. Dat een voorspreker in de hemel is binnengegaan. Die zijn vader zijn doorboorde handen laat zien. Richt daarom op de trage handen en de slappe knieën. En bid om het hernieuwde werk van de Heilige Geest. Vlucht tot deze voorspraak, deze hemelse advocaat. Want zijn doorboorde handen zijn nu lichamelijk in de hemel. Dat is het eerste geestelijke nut van de hemelvaart. Dan het tweede, dat is ook in zondag 17 genoemd. Dan gaat het opnieuw om het woordje pand. Dat is, zo hoorden we 2 weken geleden, een garantie. Ik zou het vanmiddag willen vergelijken met een trouwring. Jongens en meisjes, jullie vader en moeder, die hebben een trouwring. Die hebben ze bij elkaar omgedaan op hun trouwdag. En die ring, die betekent, ik hoor helemaal bij jou. En zoals die ring rond is, geen begin, geen einde heeft, zo wil ik jou ook lief hebben. Zonder begin en einde. En als papa voor zijn werk bijvoorbeeld een lange reis moet maken, dan kijkt mama naar haar trouwring. En dan weet ze het weer, hij is echt mijn man. En al zie ik hem dan niet, ik hoor wel bij hem en hij hoort bij mij. Nu zo heeft de Heer Jezus als het ware ook een ring om. Zijn lichaam, zijn menselijke natuur. Hij wilde helemaal zijn zoals wij zijn, broos en kwetsbaar. En die ring van zijn mensheid, die heeft hij meegenomen in de hemel. En omdat hij daar is, met zijn mensheid, zullen zijn kinderen er ook komen. Hij heeft ze in zijn lichaam als het ware al meegenomen naar de hemel. En als hij naar zijn handen kijkt en daar de wonden van het kruis ziet, dan weet hij en dan bidt hij dat zij ook eenmaal zullen zijn waar hij nu is. Dat is het tweede nut van de hemelvaart van Christus. En het derde is dit. Gods kinderen krijgen van Christus ook een trouwring. Want Christus heeft hen lief en zij hebben Christus lief. En daarom hebben zij ook een ring gekregen. En die ring, dat is de Heilige Geest. De catechismus noemt dat een tegenpand. Een zekerheid van de Heer Jezus. En wat werkt de Heilige Geest door zijn kracht? Dat we gaan zoeken de dingen die boven zijn. Dat we helemaal gericht zijn op de opgevaren Heer Jezus Christus. Want Hij is toch de bruidegom? Als je hart daar vol van is, dan wil je niet meer zondigen. Dan wil je altijd bij de Heere zijn. Dan wil je de Heer Jezus ook geen verdriet meer doen. En de Heilige Geest houdt het verlangen naar Hem levend. Dan gaan we ook verlangen naar die tweede komst van Christus op de wolken van de hemel. En daarom verlang je nu al naar de dingen die boven zijn. Want daar is Christus, je bruidegom. Niet om de wereld te mijden, maar wel om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheden. Amen.
Oh.
Zullen we de Heere danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, drie enige God, wij danken u voor uw woord van deze middag. Over u, Heer Jezus Christus, die bent teruggekeerd naar deze aarde, naar de hemel. En nu met uw verzoenend offer ten goede daar bent voor een ieder die als een schuldverslagen zondaar tot u zich ter genezing wendt. U bent daar tot nut en troost voor uw kinderen. En u zendt uw geest. En u blijft met uw godheid, genade, majesteit en geest. Heren, laat het mogen leiden in ons hart tot de lofzang van zojuist. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Heren, geeft u zo uw zegen over uw woord. Mogen er geestelijke vruchten op volgen. En doe ons buigen voor u, als we uw genade niet kennen. Heren, verzoent u genadig al hetgeen ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Geeft u, als we thuis zijn, gesprek, als dat mogelijk is. Geef dat we de stille overdenking zullen hebben van uw woord als we alleen zijn. Leid ons ook daarin met uw geest. Heren, wees u met ons nu we deze dienst gaan besluiten. Bewaar ons onderweg. Wees met ons. Ook in de week die voor ons ligt. Wij vragen u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 96, vers 4. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning? Psalm 96, vers 4. Wilt u na de zegen weer gaan zitten en wachten tot u per huishouden een seintje krijgt om te vertrekken. Ga nu hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.